gebeden vooraf een enkele afkondiging. De collecten die zijn voor de kerk, de kerkelijke kas en met name de emeritiekas. En met de uitgang, zoals dat gewoon zijn, voor het bouwfonds. Dus kerk, emeritiekas en met de uitgang voor het bouwfonds. De schriftlezing is uit Romeinen 5, de eerste 11 verzen. Romeinen 5 en uit de catechismus lezen we zondag 23. Dus Romeinen 5 en zondag 23. Tot zover. Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 77, gemeente, en daarvan het zevende en ook het achtste vers. Psalm 77 en daarvan het zevende en ook het achtste vers. Wij doen ook vanmiddag belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we uit Psalm 71, het tiende vers. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen en mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof. En ik zal uw recht en uw heil ontvouwen, schoon ik de reeks van die schatten kan tellen nog bevatten. Ook vanmiddag spreken we in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag de Bijbel open bij Romeinen 5 en lezen dan de verzen 1 tot en met 11. Romeinen hoofdstuk 5, waar boven staat verzoening met God en vrede door het geloof. Romeinen 5. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij ook de toeleiding hebben, door het geloof tot deze genade waarin wij staan en roemen in de hoop van de heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetend dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is, als we nog zondaars waren. En veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar we roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening verkregen hebben. Tot zover Romeinen 5. Voordat we het onderwijs van de catechismus gaan lezen en met elkaar gaan overdenken, gemeente, willen we eerst samen bidden om Gods onmisbare zegen. Ook vanmiddag komen wij eerst tot u, Heere, om te bidden om uw onmisbare zegen. We mogen het als een zegen beschouwen dat we in alle rust en alle vrijheid weer samen zijn. Een voorrecht dat ons door u gegeven is. Maar wij hebben meer zegen nodig. We hebben de leiding van uw geest zo nodig. En zeker als wij vanmiddag samen zullen overdenken dat geweldige leerstuk van de rechtvaardiging door het geloof. Hoe staan wij nu recht tegenover u? Door het geloof in de Heere Jezus Christus, uw lieve Zoon. Heere, wilt u geven dat we vanmiddag, als we daar samen over na zullen denken, dat we een geopend hart mogen ontvangen. Dat we ons verwonderen mogen over die grote genade die u door het geloof ons wilt schenken en toerekenen. En als we nog in ons leven ons nog nooit echt druk gemaakt hebben over de dingen van u, wilt u geven, Heere, dat we dan vanmiddag daarbij bepaald mogen worden. Dat we ons daarvan rekenschap gaan geven. Hoe staan wij dan tegenover u, de rechtvaardige en de heilige God? We hebben nodig de leiding van uw geest. Dat geldt altijd als we samen zijn en uw woord openen. Maar zeker als het gaat om deze belangrijke dingen die vanmiddag aan de orde zijn. Heere, wilt u niet alleen ons die luisteren de leiding van uw geest geven, maar ook hem die spreekt en onderwijst. Laat ook hij zich geleid mogen weten door uw heilige geest. We zijn samen afhankelijk, diep afhankelijk van uw geest, die we toch ook mogen verwachten. Omdat u het ons toch ook toegezegd heeft en beloofd heeft. En we weten het, Heere, niets is zo vast als uw belofte. En u zult ons toch ook, als we ons zo afhankelijk weten, leiden door uw geest. Heere, wij willen vanmiddag bidden voor de kerk in de verdrukking. We willen al de vervolgde christenen, waar ter wereld ze zich ook mogen bevinden, aan u opdragen. Wat een moeite, wat een zorg in hun leven, dat ze niet in vrijheid uw naam kunnen belijden. We kunnen ons het hier amper voorstellen. Maar wilt u ze nabij zijn? Wilt u ze troosten? En ook doen volharden in het geloof. We bidden, Heere, voor de uitbreiding van uw koninkrijk. Het werk van de zending willen we ook vanmiddag weer aan u opdragen. Dat ook op die verre terreinen, die zendingsterreinen hier verre vandaan, mensen mogen komen. En dat ze de Heere Jezus Christus mogen leren nodig krijgen. En mogen leren lief krijgen als hun zaligmaker en koning. En zegen ook al de werkers die namens onze kerken in de zending werkzaam zijn. Heere, laat uw geest hen steeds weer opnieuw bekwamen, kracht geven en moed. We vragen ook, Heere, of er onder ons eigen volk ook steeds meer evangelisatie mag plaatsvinden, door ieder die uw naam mag vrezen en kennen, dat we op onze plaats ook mogen zijn, een lichtend licht. Wat is dat nodig, omdat we in onze samenleving te maken hebben met zoveel ongeloof en zoveel onkunde. Heere, zegent u uw kerk, ook in dat opzicht dat ze werkelijk een evangelisatorische kerk mag zijn. Dat er werkelijk iets van ons uit mag gaan en zegent dat. Heere, wij bidden ook voor mensen die in nood en in moeite verkeren. En wat zijn we gisteren opgeschrikt door dat wat er in Alphen aan den Rijn gebeurd is. Wat heeft ons dat allemaal geraakt, diep geraakt, dat dat nou zo ineens kan gebeuren. En wat een gevolgen dat dat allemaal met zich meebrengt. Heren, we zien wat er kan gebeuren als demonische machten mensen vervullen. We lezen dat ook al in uw woord. Maar we hebben er gisteren weer een bewijs van gezien. Maar wilt u bijzonder zijn, heren, met hen die nabestaanden zijn geworden van mensen die erbij omgekomen zijn. We willen ook bidden voor degenen die slachtoffer zijn geworden, nu in het ziekenhuis liggen. En wilt u zijn met iedereen die op wat voor manier dan ook erbij betrokken geraakt is en dat op dit moment ook moet verwerken. Heren, wees u met allen op deze wereld die door ramp, door oorlogsgeweld getroffen zijn. We denken ook vanmiddag aan mensen daar in Japan, het is alweer even geleden en dan lijkt eigenlijk onze aandacht weer een beetje te verslappen. Maar wat ook daar nog steeds opnieuw een ontzettende moeite en een zorg. En we dragen de mensen daar ook van harte aan u op en ook alle hulpverlening die daar gebeuren mag. Wilt u die zegenen, Heer? Heren, we willen bidden voor allen die over ons geplaatst zijn. Onze regering dragen we ook vanmiddag aan u op. En ook de provinciale staten en ook onze gemeenteraad en allen die daarin ook een plaats mogen hebben. Wilt u in het bijzonder zijn met hen die het christelijk getuigenis ook in de overheden, bij de overheden laten klinken. Wilt u geven, Heren, dat uw zegen over ons land en volk mag neerdalen. Al kan dat niet op grond van iets dat in ons is. Maar wilt u het doen op grond van uw barmhartigheid en uw genade. En zo komen we samen vanmiddag een ogenblik voor uw troon, Heren. We leggen onze gebeden opnieuw voor u neer. Wilt u ons verhoring geven? En dat alleen op grond van hem die aan uw rechterhand is als koning, als hoge priester, de Heere Jezus. En wilt u ons genadig zijn en de zegen die we u afsmeken schenken, wilt u ons die alleen maar geven op grond van zijn volbrachte werk, om zijnentwil alleen. Amen. Psalm 51, daar willen we een paar versen van zingen met elkaar. Het vierde, het vijfde en het zesde vers. Psalm 51, het vierde, het vijfde en ook het zesde vers. We staan vanmiddag samen stil bij zondag 23, gemeente, vraag en antwoord 59 tot en met 61. Zondag 23. Maar wat baat het u nu dat ge dit alles gelooft? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Hoe bent u rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Zo dat, al is het dat mij mijn consciëntie, mijn geweten aanklaagt, dat ik tegen alle geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God zonder enige verdienste van mijn kant, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, de gerechtigheid en de heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad nog gedaan. Ja, al had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft. In zover ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. En waarom zegt u dat u alleen door het geloof rechtvaardig bent? Niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof God aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, de gerechtigheid, de heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Tot zover. En we zingen straks met elkaar dat prachtige vers, Psalm 85, vers 1. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont en de schuld van uw volk hebt gij uit uw boek gedaan. Gemeente, we zeggen wel eens zo tegen elkaar, als je maar gezond bent. Gezondheid, dat vinden we een heel groot goed en dat is natuurlijk ook zo, daar wil ik vanmiddag helemaal niks van afdoen. Je mag ook dankbaar zijn als je gezond bent, hè? Meestal zijn we pas echt ons bewust van het grote voorrecht van de gezondheid als we die een poosje moeten missen. Denk er maar aan die tijd dat je griep had, dan ineens besef je hoe groot het goed van de gezondheid is. Gezondheid, een groot goed, maar het is niet het hoogste goed. Het hoogste goed, ja, wat zou dat nou wezen? Jongelui, wat zou dat nou zijn? Het hoogste goed. Ja, dat is nou de vergeving van onze zonden en het eeuwige leven. Het hoogste goed, dat is dat je rechtvaardig mag zijn voor God. Kijk, ons leven loopt uit op het staan voor de troon van God, hè? En dan is het wel van belang dat de Heere je dan niet zal afwijzen, maar dat de Heere je zal aannemen. Dus daarom, het hoogste goed, dat is vergeving van zonde en eeuwig leven. Maar hoe kom je daar nou aan? Dat hoogste goed, hoe krijg je dat nou in je bezit? Nou, gemeente, jongelui, zondag 23 wijst ons de weg. In zondag 23 wordt ons voorgehouden dat wij die zaligheid, dat wij die rechtvaardigheid, dat wij dat hoogste goed ontvangen door het geloof. En dan wordt ons ook voorgehouden wat dat geloof dan inhoudt. Hè? Dat het een geloof is dat zich verootmoedigt voor de Heere, dat het vlucht naar Christus, dat het vertrouwt op Gods ontferming. Nou, we willen er vanmiddag bij stilstaan met elkaar. Ik heb als thema gekozen rechtvaardig door het geloof. Rechtvaardig door het geloof. Ja, ik zei net, het allerhoogste goed, dat is vergeving en eeuwig leven. Nou zou ik het eens een keer aan jou willen vragen, jongeren, of je het daarmee eens bent. Zie jij dat ook zo? En als je het er nou mee eens bent, hè, dan zou ik jou willen vragen, heb jij je er wel eens een keer druk over gemaakt hoe of je daar dan aan zou kunnen komen? Hè, of het anders te vragen, ben jij dan wel eens mee bezig in je leven van, hoe zal ik nou straks voor de Heere kunnen bestaan als ik voor hem kom te staan? Nou is het best mogelijk dat er jongeren onder ons zijn die zeggen, nou, vergeving en eeuwig leven, ze zullen best belangrijk zijn. Het zal misschien ook wel waar wezen, het hoogste goed hoor. Maar nou, ik maak me er eigenlijk nog niet zo heel erg druk over. En ik kan me voorstellen dat oudere mensen zich daarmee bezighouden. En dat ze dat hele belangrijke dingen vinden. Maar ik vind dat op dit moment in mijn leven nog niet zo heel erg belangrijk. Mag ik jou eens vragen, als dat zo ligt in je leven, dat je het nog niet belangrijk vindt, wat is voor jou dan het hoogste goed? Waar gaat jouw hart naar uit? Wat is dan, om zo te zeggen, het doel van je leven? Ja, ik wil succes. Ik wil rijk worden. Ik wil een mooie baan. Ik wil straks goed verdienen. Ik wil genieten. Kan ik heel goed begrijpen, want in wezen zijn dat zaken die ons allemaal wel wat lijken hoor. Maar in alle eerlijkheid vanmiddag, als dat nou het hoogste goed is, lieve jongeren, als dat nou het hoogste goed is, hè, dat je zegt, hè, wat ik net opgenoemd heb, dan vraag ik meteen daarachteraan, en het is best een beetje een confronterende vraag, het is best een beetje een scherpe vraag, en dan? He, want stel nou eens een keer dat je een poos in je leven, dat je zegt van nou, het gaat goed en ik heb het goed en er gaat van alles goed en ik heb een hoop dingen om van te genieten en zo, prima, mooi. En dan? Want er zal een dag aanbreken waarop je leven op deze aarde ophoudt. Want dat is toch wat de Bijbel ons voorhoudt. Dat is niet wat ik zeg, maar dat is de Heer, wat de Heere zelf zegt in het woord. Hè, dat wij mensen moeten sterven en dat wij moeten verantwoording afleggen van ons leven voor de troon van God. Dus je kan het wel heel erg mooi en goed hebben op de wereld. En dan? Heb je dat wel eens gerealiseerd? Als je nou vanmiddag zegt, dat hoogste goed, dat is misschien voor ouderen belangrijk, maar nog niet voor mij. Hoe is het dan met jouw toekomst? Het hoogste goed, hoe of je het ook wendt en keert, hoe of je er ook tegen aankijkt, dat blijft de vergeving van de zonde en het eeuwige leven. Dat geldt voor een ieder van ons mensen. Of je nou wat jonger bent of dat je nou wat ouder bent, dat maakt niet zoveel uit. Dat is nou het hoogste goed. En hoe kom ik daar nou aan? Kijk, als je nou een Joodse rabbijn zou vragen, hè, hoe komen wij nou aan dat hoogste goed, de vergeving van onze zonden, het eeuwige leven, dan zal die zeggen, nou, je moet maar heel nauwgezet alle geboden houden die God ons heeft gegeven en alle wetten die wij erbij gemaakt hebben. En als je dan zo'n Joodse rabbijn zou vragen, maar kun je dan zeker zijn van je behoud? Hè? Dat je werkelijk straks bij de Heere zult leven, dan zal hij zeggen nee. Een Jood kan nooit zeker zijn van het eeuwige leven en de vergeving van de zonde. Die komt niet verder dan hopen. Maar ook mensen die Rooms-Katholiek zijn, of laten we nou maar de hoogste katholiek nemen, de paus. Als je aan de paus zou vragen, hoe kom je daar nou aan? Hè? Aan die weldaden van God, aan de vergeving van de zonde. Hoe kom je daar nou aan? Dan zal de paus zeggen, je moet maar goed je best doen. God zal iets voor je doen, hij zal iets genade geven, jou op weg helpen. En dan moet jij het verder afmaken, maar je moet wel hard aan het werk. En dan zal God aan het einde van je leven bekijken of het goed genoeg was wat je gedaan hebt. Ook een Rooms-Katholiek kan niet zeker zijn van zijn behoud. Weet je, jongeren, eeuwen geleden was er een man, een monnik, die in dit hele systeem steeds vaster en vaster liep. Hij probeerde heel goed te leven, heel nauwgezet en op een gegeven moment probeerde hij zelfs dingen te doen die nog buiten de voorschriften vielen, om toch maar een gevoel te krijgen dat God genadig voor hem zou zijn. Maar wat hij deed, elke dag weer opnieuw, kwam dat gevoel zo hard eigenlijk in zijn binnenste van, ik schiet tekort, ik heb nog te weinig gedaan voor God en voor de mens. En op een gegeven moment, ja, liep hij er helemaal mee vast. Hij wist echt niet meer welke kant of hij ermee op moest. Totdat hij de ontdekking deed in de Bijbel, in de schriften, dat God ons onze zonden vergeeft als we op de Heere Jezus Christus onze verwachting en onze hoop stellen. En als ik je nou vertel, of als ik je nou vraag, moet ik zeggen, welke Rooms-Katholieke priester dat nou was, die dat allemaal zo heeft beleefd, dan weet je de naam natuurlijk zo wel te noemen. Dat was Luther. Eeuwen geleden. Maar het is eigenlijk nog hoogst actueel wat hij toen beleefd heeft. Hè? Hoogst actueel. Hij heeft het op een gegeven moment mogen ervaren. God vergeeft door het geloof in de Heere Jezus Christus al onze zonden. En ik heb vrede met God door hem. Nou ja, en sinds dat Luther dat mocht ontdekken in zijn leven, heeft hij alles eraan gedaan om die rijkdom natuurlijk ook anderen te vertellen. En nou ja, om een lang verhaal kort te maken, je zou kunnen zeggen dat we de catechismus hebben, jongeren, dat is ook een gevolg van de ontdekking van Luther. Dat we de catechismus hebben, dat is omdat de reformatie toen op gang gekomen is. En toen zijn eigenlijk die bijbelse inzichten over deze dingen weer helder naar voren gekomen. En dan zal het ons ook niet verbazen wanneer ik vanmiddag opmerk dat we in zondag 23 een bijbels antwoord vinden op die vraag, hoe kom ik nou aan dat hoogste goed? Hoe word ik nou rechtvaardig voor God? En dan mogen we het antwoord mogen we met elkaar meelezen. Er staat, hè, zie het maar, alleen, 60, antwoord 60, alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Is dat nou genoeg? Moet er niet van alles gedaan worden door ons mensen? Moet ik niet dit en moet ik niet dat? Alleen door een oprecht geloof in Jezus Christus, de vergeving van de zonde en het eeuwige leven, het wordt mij gegeven als ik de lege handen van het geloof uitstrek naar hem. Is dat eigenlijk ook niet een bijzonder iets? Maar dit is wel de Bijbelse lijn. Dit is wel, daar zal ik vanmiddag nog wat meer van zeggen. Maar dit is het enig Bijbelse antwoord op die vraag. Hoe kom ik daar nou aan? Door het geloof alleen. We hebben ook samen Romeinen 5 gelezen. Dan komt datzelfde ook naar voren. Wij hebben vrede met God. Door het geloof. Of uit het geloof. Hoe je het ook maar formuleren wilt. Niet dat wij er iets aan kunnen toevoegen. Niet dat wij iets kunnen doen. Zelfs dat kleine beetje kunnen we niet doen om rechtvaardig te worden voor God. Maar het hoeft gelukkig ook niet. God wil het ons geven. Door het geloof kun je zien wat het geloof je schenkt. In vraag 59 wordt over de baat van het geloof gesproken. Dat is wat een ouderwets woord, hè? De baat van het geloof. Je zou eigenlijk ook kunnen zeggen, wat levert het geloof nou eigenlijk op? Wat ontvang ik nou eigenlijk door het geloof? Nou, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. En dat klopt, dat is het hele Bijbelse antwoord. Door het geloof ontvang ik de rijkdom van de vergeving van de zonde en het eeuwige leven. Het hoogste goed waar ik het net over had, het hoogste goed. Ik ontvang het door het geloof. Is daar alles mee gezegd? Nee, niet helemaal. Want dan moeten we natuurlijk ook helder hebben met elkaar wat dat geloof dan eigenlijk is. Hè? Want er wordt wel over een waar geloof gesproken, ziet u dat? Alleen door een waar geloof. Je zou kunnen zeggen alleen door een oprecht geloof. Wat is dat dan, een oprecht geloof? Hè? Ik vind het heel erg fijn dat onze catechismus in antwoord 60 daar ook wat meer duidelijkheid over geeft. Hè? En het is een hele omschrijving. Maar in die omschrijving laat de catechismus ons weten wat nou dat oprechte geloof eigenlijk voor kenmerken heeft. Hoe of je dat kunt herkennen. Welke elementen daar nou in te ontdekken vallen. En dan blijkt in de allereerste plaats, gemeente, dat dat oprechte geloof, hè, dat deel geeft aan de schatten en de gaven van de Heer Jezus Christus, dat dat oprechte geloof een aanklagend geweten kent. Hè, er wordt een heel moeilijk woord gebruikt, conscientie. En de jongeren hebben natuurlijk bij zichzelf gedacht, wat zou dat nou te betekenen hebben? Conscientie. Geweten. Een aanklagend geweten. Wat is een aanklagend geweten? Nou, dat weet je toch wel. Als je iets gedaan hebt waarvan je wist, het is niet goed, dan gaat dat geweten opspelen. Dan gaat dat stemmetje van binnen klinken. Het was niet goed wat je deed. Een aanklagend geweten, wat is dat eigenlijk? Nou, dat is dat het geweten van binnen je aanklaagt, lees maar mee, dat je tegen alle geboden van God zwaar gezondigd heb en dat je er geen van gehouden hebt. Een aanklagend geweten, dat wil zeggen dus inderdaad, hè, dat je ervan overtuigd geraakt bent dat je gezondigd hebt. En daar zou je eigenlijk ook het verschil kunnen zien met mensen die heel oppervlakkig leven. Mensen die heel oppervlakkig leven, ach, die zeggen, wij zijn allemaal zondige mensen hoor. Je moet daar niet zo zwaar over doen. Je moet daar niet zo zwaar aan tillen. We zijn allemaal mensen met fouten en gebreken. Kom nou. Maar een oprecht gelovig mens, die krijgt een aanklagend geweten. Heere, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Zoals je dat trouwens ook in Psalm 51 heel nadrukkelijk hoort. Hè? We hebben er ook een paar versen van gezongen. Nou, dat is toch wel helder, hè? En weet je, gemeente, iemand die een aanklagend geweten heeft gekregen, hè, die gaat ook niet meer, om zo te zeggen, de dingen een klein beetje bagatelliseren. Zo van, ach, het valt wel wat mee. We hebben fouten en gebreken, maar er zijn mensen die het erger op deze wereld allemaal fout doen dan ik. Nee, die mens met dat aanklagende geweten, die komt eigenlijk naast die tollenaar in de tempel uit de gelijkenis te staan en die zegt: o God, wees mij de zondaar toch nadig. Of zoals een psalmdichter dat zegt: Heere, ik heb tegen u zwaar en menigvuldig misdreven. Oppervlakkige mensen die zeggen van: nou, dat is ook nogal wat hier, wat er in de catechisme staat, hoor. Tegen alle geboden van God zwaar gezondigd. Ja, we zijn natuurlijk niet mensen die vrij uitgaan, maar er zijn toch wel een aantal geboden waartegen ik niet gezondigd heb. Ik heb nog nooit iemand gedood, om maar een voorbeeld te noemen. Maar een mens met een aanklagend geweten. Maar een mens met een werkelijk aanklagend geweten, gemeente, die zegt het anders, hè? Die zegt: ik heb toch tegen al de geboden van de Heere gezondigd. En al is het misschien dan gelukkig niet tot de uitvoering ervan gekomen. Ik wil en ik moet wel erkennen dat alle zonden die er op deze wereld plaatsvinden, dat die in wezen ook leven op de bodem van mijn eigen hart. Dan ga je er niet meer boven staan, maar dan ga je ernaast staan. Dan zeg je: wat een wonder dat ik voor bepaalde zaken nog bewaard ben, dat God me nog bewaard heeft. Maar ik ben in wezen toch niet anders dan die moordenaar en dan die overspeler en noem al die mensen maar op. Een aanklagend geweten. Dat betekent dat je inderdaad ervan overtuigd geraakt bent, hè, dat je voor de Heere niet kunt bestaan op grond van wie je bent en van wat je doet. Ik zal u zeggen, gemeente, dat aanklagende geweten, dat is nou een vrucht van de Heilige Geest in je leven. En dan mogen we natuurlijk elkaar de vraag wel eens stellen van: wat zou dan eigenlijk de bedoeling zijn van de Heilige Geest om nou zo'n aanklagend geweten aan ons te geven? Want laten we nou maar wel zijn, dat is op zich niet een vreugdevol iets in je leven. Als de Heilige Geest zo gaat werken in je hart dat je een aanklagend geweten krijgt. Dat is niet zo vreugdevol. Waarom doet de Geest dat nou? Nou, de Heilige Geest, gemeente, die doet dat om op die manier in ons leven de roep te doen ontstaan om de genade van God. Want weet u, en dat is nou het wonderlijke, ik zal niet eerder genade inroepen over mijn leven. Ik heb genade niet eerder nodig dan wanneer ik in de gaten gekregen heb dat ik een zondig mens ben. En dat is nou, om zo te zeggen, wat de Heilige Geest in mijn hart gaat uitwerken. Die gaat dat aanklagende geweten mij geven, opdat ik als een verloren zoon, als een verloren dochter, mijn toevlucht neem tot de Heere en zeg: Heere, nou moet u mij redden, want mezelf redden lukt niet meer. Nu moet u al mijn zonden vergeven, u moet ze van A tot Z vergeven, want ik kan er nog niet één van verzoenen vanuit mezelf. U moet het doen. En dat is, denk ik, nee, ik weet het zeker, juist ook de plek waar we terecht moeten komen. Aan de voeten van de Heere. Om vragen om zijn genade en om zijn vergeving. En gemeente, als je dat zo in je leven mag kennen, hè, dat je zegt: daar kom ik nou terecht, hè, aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Dan is er inderdaad in je hart een schreeuw om genade. Maar hoe gaat het dan verder? Nou, dan gaat het zo verder dat je dan ervaren mag dat de Heere je niet afwijst. Dat je dan ervaren mag, ondanks dat ik er niets van terecht breng in mijn leven, wil de Heere toch zich over mij ontfermen. Wil hij toch mij genadig zijn. En dan mag je zo ontdekken dat de Heere zijn vergeving en zijn liefde aan je schenkt. En dat is een bijzonder iets, als je dat in je leven ook mag ervaren, dat de Heere zich zo in zijn genade over je ontfermt. Hè, gemeente, wij lezen het in de Bijbel vaak ook, hè, dat wanneer zondaren tot de Heere kwamen, dat hij nog nooit hen heeft afgewezen. Maar nu mag je het zelf in je eigen leven ervaren, als je tot hem komt, dat hij je niet afwijst. Maar dat hij al die zonden van je overneemt. Dat hij al die schuld van je verzoent. Weet u, toen Luther in zijn leven dat ook ervoer, toen heeft hij op een gegeven moment daarover geschreven en het volgende beeld gebruikt. En dat beeld, dat hebt u misschien wel eens vaker gehoord, maar dat is eigenlijk ook een prachtig beeld. Hij zegt, toen ik zo tot de Heere kwam, toen vond die wonderlijke ruil plaats in mijn leven. Want toen nam Christus wat ik heb, al die zonden. En toen schonk hij wat hij heeft, zijn genade en zijn gerechtigheid. Of om met een ander beeld dat wat duidelijk proberen te maken, als we zo tot de Heere Christus komen met onze zonde, dan gaat dat wonder gebeuren, dat hij die vuile kleren van mijn schouders afneemt, en dat hij mij nieuwe kleren geeft, die helemaal wit zijn, die helemaal rein zijn. Dat is een symbool van de verzoening en van de volkomen vergeving van mijn zonde. Nou, dat is nou de werkelijkheid van de vergeving en het eeuwige leven, van de rechtvaardigheid uit God. En dan moeten we het vanmiddag tegen elkaar zeggen, gemeente, dat kun je nou allemaal met je verstand niet helder krijgen. Hè? Want kunt u dat nou helder krijgen, dat God mensen zoals wij, dat God mensen zoals wij nou volkomen gerechtigheid en genade geeft? Maar het is wel de werkelijkheid, het is wel waar, omdat het evangelie dat ons ook heel nadrukkelijk steeds weer opnieuw voorhoudt. Hè? Ik mag rechtvaardig worden, ik mag rechtvaardig zijn door het geloof in de Heere Jezus Christus. Volkomen rechtvaardig. Er blijft geen zonde van mijn leven onverzoend. Hè? En onze catechismus die brengt dat ook heel rijk naar voren. Die zegt, hè, ik mag weten door het geloof dat de gerechtigheid en de heiligheid van de Heere mij toegerekend is, zodat ik, dat het lijkt alsof ik nooit zonde had gehad nog gedaan, al had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die de Heere voor mij volbracht heeft. Zo kom je voor God te staan. Zo rijk wordt dat nou van God naar jou toe. Als je tot hem komt, gaat God je aanzien in Christus. Al zou je geen zonde gehad hebben, nog gedaan hebben. Er was ook eens iemand die heeft het op een volgende manier prachtig ook onder woorden gebracht. Dat wil ik u graag doorgeven. Als een zondaar tot Christus komt, zei hij, dan gaat God door het rode bloed van Christus naar het leven van zo'n mens kijken. En dan ziet hij niet meer die zwarte zondaar. Maar dan ziet hij een gereinigde zondaar. Een volkomen gereinigd mens. Nou, en dat is nou de werkelijkheid. Dat is nou het evangelie. En dat is zo groot. Dat is zo rijk. En misschien dat er onder ons zijn vanmiddag die zeggen, dat is nou voor mij te groot. Dat is voor mij veel te groot. En dan zeg ik, mijn lieve broeder, mijn lieve zuster, waarom is dat nou voor u zo groot of te groot? Ja, zegt u, ik ben nog steeds tot alle boosheid geneigd in mijn leven. En ik kan er elke dag opnieuw moet ik erkennen dat ik in zoveel opzichten weer gefaald heb tegenover God. Hoe kan ik dan rein zijn voor God? Nou, Dan moet u er oog voor krijgen wat hier in deze zondag ook naar voren komt. En dan wil ik met name wijzen op het woord toerekening. Want er staat hier nadrukkelijk dat door het geloof wij geen betere mensen worden, dat wij geen zondeloze mensen worden. Maar er staat hier, door het geloof rekent God ons de gerechtigheid en de genoegdoening van Christus toe. Dus het gaat om toerekening. Wat is dat? Nou, wat ik net eigenlijk probeerde duidelijk maken door het beeld. Hè? Als ik tot hem kom, tot Christus kom, ziet God door het rode bloed naar mijn leven. Dat is toerekening. Ik blijf dezelfde. Ik blijf dezelfde. Maar God ziet mij anders. God ziet mij nou als een volkomen rein mens. En dat is een onvoorstelbare rijkdom. Maar dan nogmaals, hè, dan kan het bij ons zo zijn dat we zeggen, ja, maar dat is eigenlijk te groot voor mij, dat kan ik eigenlijk niet bevatten. Nee, dat is ook niet te bevatten. En misschien dat we ook wel eens zeggen van, ja, maar ik durf dat ook niet over te nemen. Nou, dan zou ik eigenlijk vanmiddag willen wijzen op dat laatste stukje van antwoord 60. Lees u dat eens met me mee, wat staat daar? Er staat, in zover ik deze weldaad met een gelovig hart aanneem. Ziet staan? Wat betekent dat? Dat betekent dat wij meer op Christus moeten zien dan op onszelf. En hoe meer wij zien op hem, hoe meer wij overdenken, hoe groot het werk is geweest dat de Heere Christus voor ons gedaan heeft aan het kruis, hoe meer we zullen inzien zijn werk voldoende was, ook voor ons. Of denkt u dat het werk van Christus onvolkomen was en dat uw zonden er niet bij konden? Ook uw zonde en uw overblijvende boosheid heeft Christus op zijn rug gedragen toen hij aan het kruishout hing. He, of nogmaals, twijfelt u aan de ontferming van de Heere Christus? Ach, denk nog eens een keer aan die melaatse man die bij de Heere kwam. Die melaatse man die zei, indien gij wilt, gij kunt me reinigen. En dan lees je, en de Heere met innerlijke ontferming bewogen, raakte hem aan en zei, ik wil het, word gereinigd. Dus met andere woorden, gemeente, de Heere wil ons onze schuld vergeven, volkomen vergeven, totaal vergeven. Nou, en nogmaals, dat is niet te begrijpen. Dat kun je met je verstand allemaal niet helder krijgen. Maar het is de boodschap van het evangelie. Als ik gelovig tot hem de toevlucht neem, dan vindt dat grote, grote wonder plaats. Dat God mij gaat aanzien in hem. Dat God mij zijn gerechtigheid en genoegdoening toerekent. En dat dat hoogste goed waar we het vanavond over hadden met elkaar, genade en eeuwig leven, dat me dat wordt geschonken. Geschonken, ja. Dat hoogste goed. Het wordt geschonken door God. Het wordt ontvangen door ons mensen. Door het geloof. Door het geloof. En dat betekent dan niet dat het geloof daarmee dan een verdienende oorzaak wordt. Dat het geloof dan, om zo te zeggen, iets gaat betekenen. Hè? Ik zal er nu niet breed over spreken, maar dat is wat vraag en antwoord 61 ook aan de orde komt. Geloof verdient niets. Christus heeft alles verdiend. Maar geloof is de lege hand waarmee wij dat hoogste goed ontvangen. Het is het instrument waarmee wij deel krijgen aan al de schatten en al de gaven van de Heere Jezus Christus. Nou, ik denk, gemeente, dat het ons zo langzamerhand vanavond wel duidelijk geworden is. Dat één ding van belang is. Een oprecht geloof. En dan moeten we dat niet, om zo te zeggen, dat oprechte geloof precies kunnen omschrijven en verwoorden. Maar dat moeten we beoefenen. Of om het zomaar eens te zeggen, er moet nou een levend geloof voor ons zijn. En dan zal dat levende geloof voor ons inderdaad dat aanklagende geweten in zich hebben. Maar dan zal dat levende geloof ook in zich hebben dat we de toevlucht nemen naar de Heere Christus. Dat we vluchten naar Hem, het zoeken bij Hem. Als we dat achterwege laten in ons leven, dan missen we alles. Zonder geloof, geen leven, geen toekomst. Maar als we dit geloof, waar het hier over gaat, mogen beoefenen, gemeente, dan ontvangen we het. Dan ontvangen we alles, hè? Dan ontvangen we die volkomen zaligheid. Dan ontvangen we dat. En dat geeft nu al een stuk vrede in ons hart. Het geeft een vreugde die alle vreugde van deze wereld te boven gaat. Het geeft verwondering in je ziel. Hoe is het mogelijk, Heere, dat u zo genadig bent voor mensen als wij? Die vreugde, die vrede, die verwondering. Ik ben het met u eens, mijn broeder, mijn zuster, die blijft op deze wereld altijd gebroken, dat is waar, hè? Want ja, we blijven steeds met die overblijvende boosheid te kampen hebben in ons leven, dat is waar. Maar als we in principe al iets van die vreugde en die vrede en die verwondering mogen kennen in ons leven, dan mogen we ook uitzien naar de volkomen vreugde, de volkomen vrede. Want straks, als dan de dag is aangebroken waarop Christus zal wederkomen, of de dag waarop ik geroepen word om voor God te verschijnen, dan zal het zo zijn dat de heerlijke vrucht van het geloof mij in volkomenheid zal worden gegeven. En dan zal ik in alle eeuwigheid de Heere mogen grootmaken voor het heil dat Hij mij heeft gegeven. Rechtvaardig voor God. Alleen door het geloof in de Heer Jezus Christus. Amen. Laat ons samen danken en bidden. We hebben het vanavond met elkaar gehad over het hoogste goed, Heere. En dat bestaat in de vergeving van onze zonden en het eeuwige leven. En wilt u geven dat we dat zo ook mogen zien? Niet alleen dat wij als ouderen dat zo zien, maar ook dat onze jongens en meisjes en onze jongeren dat zo leren zien. Het hoogste goed. Vergeving en eeuwig leven. We hebben er bij stilgestaan hoe we daar nou aan komen. De catechismus heeft ons de weg gewezen. Het is ons voorgehouden door het geloof. Door het geloof in de Heere Jezus Christus. Zo wordt ons dat hoogste goed geschonken. En wij mogen het ontvangen. Heere, een onbegrijpelijke weldaad. Een onbegrijpelijk evangelie. Maar geef dat we de vreugde en de vrede ervan mogen kennen in ons leven. Zoals de catechismus dat vanavond ook zo rijk heeft verwoord. Dat we door het geloof mogen weten dat u ons aanziet, al hadden we zonde, nog ongerechtigheid gehad, nog gedaan. Heren, hier op aarde blijft het altijd gebroken, de vrede en de vreugde, door onze overblijvende boosheid en afdwalingen. Maar dan mogen we toch ook weten dat u straks het volkomen zult geven. Want wat dat betreft mag een christen toch ook een gegronde verwachting hebben. Wat u hier in beginsel geeft, zult u straks in volmaaktheid uitdelen. Heren, we zeggen u nam dank dat we zo vanmiddag ook in alle rust bij elkaar konden zijn en deze dingen ook met elkaar mochten overdenken. En wilt u geven dat het ook ons tot troost en tot bemoediging mocht zijn, of anders dat we er werkelijk ook bij stil mogen leren staan dat dit nu het meest belangrijke wordt voor ons hart en leven. We bidden voor elkaar, Heere. U weet wat in de komende week ons weer te doen staat. U weet van onze persoonlijke omstandigheden af. Wilt u in het bijzonder zijn met allen onder ons die moeite en zorg in hun leven kennen. Help ons bij onze werkzaamheden. We willen ook het ambtelijk werk in het midden van onze gemeente bijzonder zegenen. Ook de nieuwe ambtsdragers die vanmorgen bevestigd zijn, die hun werk in het midden van de gemeente zullen beginnen, wilt u ze bijzonder met uw geest bedouwen en verlichten. Wees ons allen goed. Wees ons allen nabij. Zie ons niet aan in onszelf, maar zie ons aan, Heere, in uw lieve Zoon. De Heere Jezus Christus, in wie al de zaligheid ligt, uit genade om zijnentwil. Amen. Psalm 103, vers 2 en 6 zingen we tot slot. En vooraf geven we onze gaven voor de kerk en voor de emeriticas. Ga in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.
Het is zondag. Vandaag zendt de Reformatorische Omroep geen programma's uit. Vanaf 12 uur vannacht vervolgen wij onze uitzendingen. Vandaag zendt de Reformatorische Omroep geen programma's uit. Het is zondag. Vandaag zendt de Reformatorische Omroep geen programma's uit. Vanaf 12 uur vannacht vervolgen wij onze uitzendingen. Vandaag zendt de Reformatorische Omroep geen programma's uit.